When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Will you still need me? Will you still feed me?
Aflevering 46, Nostalgie.
When I'm 64.
Een zeer goede avond vanuit Capelle. Ja, dit keer waar wij in het huis van familie Dupri zitten. Ja. Met Marijn aan tafel, wat ik heel leuk vind. Welkom Marijn, fijn
dat je er bent.
Dankjewel
Martijn.
We gaan zo dadelijk wel duidelijk maken waarom je hier zit. Ja. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met... Hoe was het, Martin, in jouw geval? Hoe was het in Italië?
Italië was prachtig. In ieder geval hadden wij beter weer dan jullie hier.
Ja, dat daar was ook niet zoveel voor nodig, kan
maar,
ik zeggen.
Maar voordat we het daarover gaan hebben... Ik kan ook niet even weg zijn. Ik bedoel, het duurde 4 à 6 dagen... Het Italië-tripje en ik kom terug en jullie zijn met de relatie even in een doodlopende steeg terechtgekomen.
Ja, ja, we zitten in een wat lastige periode, mentaal gesproken.
Oh.
Ik was erg paniekerig de laatste tijd en dat ga je dan opvullen met dingen in je agenda zetten. Heel veel dingen in je agenda zetten. Ik prop mijn dagen vol. Maar vooral 's avonds als het donker wordt, dan komen de spoken. En dan is het fijn om naar de film te gaan.
Ja.
Want ik heb ook zo'n cinefiel pas. Dus dan heb je toch het idee dat het gratis is. Dat is het natuurlijk niet.
Nee.
Want eigenlijk wordt zo'n cinefiel pas interessant als je 2 of 3 keer per maand naar een film gaat. Anders is het gewoon nog duurder ook. Maar ik dacht dus van, weet je wat, ik ga naar, getriggerd door een trailer die ik zag en een 5-sterren recensie in Trouw, ging naar The Goosebumps Miracle. Heb je hem gezien, Marijn?
Nee.
Het zegt me ook helemaal niks.
Nee. Maar ik zat in de bioscoop. Bij de reclame voelde ik al, dit wordt een uitdaging. En ik moet je zeggen, ik vond het een warrige film.
Nee.
Maar dat is ook niet zo gek.
Je hebt de helft gemist.
Nee, ja, precies. Want ik dommelde dus voortdurend weg. En ik weet niet of je dat kent, maar ik heb het ook wel eens gewoon op de bank. Dat je dan wakker schrikt. En dat je gestrest bent. A, hoe lang ben ik weg geweest?
Ja, ja, ja.
B, heb ik gesnurkt? Hebben de buren gemerkt dat ik weg ben geweest?
En loopt er slijm over mijn wang?
Ja, ja, ja. En begrijp ik het verhaal nog?
Ja,
nou, dat laatste kunnen we heel duidelijk zijn. Ik stapte er echt geen jota van. Dat vind ik dan weer zo gênant. Dat geloof het of niet. Maar toen kwam ik thuis. Toen ben ik op Wikipedia het verhaallijn van die film gaan kijken.
Maar je gaat niet nog een keer zo...
Ja, ik ga nog wel een keer. Want het was een heel spannend verhaal. Maar dan ga ik wel een keer als ik wat beter geslapen heb. En nou jij?
Ja, nee, ja, heb ik iets mee. Ja, wij zijn in Italië geweest. In Italië waren wij met Joram, de oudste zoon.
Ja.
En zijn vrouw en kind. En volkomen out of the blue vertelde Joram mij ineens dat hij erover denkt om zich aan te melden bij de reservisten.
Jo.
Ja. Dat is nou binnen... Ik zie het ook aan Marijn.
Dat zal vast niet met applaus ontvangen zijn.
Nou, Marjan niet. Marjan die zegt, nee, dat doe je toch niet.
Dat gaat het niet worden. Nee.
Maar zijn verklaring was, ja, nee, dat doe ik. Daar denk ik over. Want als ik bij de reservisten ga, dan word ik tenminste niet ingezet als kanonnenvoer.
Ja.
Als het oorlog wordt, dan hoef ik niet voorop te lopen de frontlinie in. En toen dacht ik, dat is wel apart, want wij hebben het daar heel vaak over gehad. Wij denken altijd, goh, het is zo gek dat die kinderen het allemaal maar zo gelaten... Nou, kinderen zijn ook al ver over de 30 allemaal.
Maar er wordt wel degelijk over nagedacht.
Ja, en allemaal zo over zich heen laten gaan. En ineens krijg je deze opmerking. Daar was ik heel erg verbaasd over.
Maar wat vind je daarvan?
Nee, dat hij heeft een leeftijd dat ik daar niks meer van te vinden heb. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ja, dat, en ik ben ook niet tegen het leger. Ja, het is misschien wel even leuk om te vertellen, want wij moesten. Waarom ben jij eigenlijk niet in het leger geweest?
Dat is een wat ingewikkelde kwestie. Laten we het erop houden dat ik in die tijd kon dat nog onmisbaar was bij het onderwijs.
Ah, toen... Nee, bij mij was het precies het tegenovergestelde. Ik had een geweldig keuringsrapport en een intelligente en een hardwerkende en goed. En ik moest naar Duitsland en officiersopleiding en zo, geweldig. En toen dacht ik, god, dat heb ik ook stom gedaan allemaal.
Ja.
Want dat duurde dan nog langer ook. En toen kreeg ik een paar maanden later kreeg ik ineens een kaartje. Gewoon een kaart, inderdaad. Waarop stond dat ik buiten gewoon dienstplichtig was verklaard. Wegens moeilijke indeelbaarheid.
Oh ja, nou, het is frappant, Martien. Want ik heb bijna hetzelfde meegemaakt. Ik vond die hele dienstkeuring vond ik echt een traumatische ervaring. Maar er was één ding en dat vond ik leuk. Dat was die morsentest. Heb jij waarschijnlijk ook wel gedaan. En ik zat in een grote zaal met pakweg 80 jongens achter me. Ja. En weet je nog, dat ging steeds sneller. En ja, dat vond ik eigenlijk wel geinig.
Ik heb me
gewoon verloren in die test. En op een gegeven moment kijk ik achter me, hele zaal leeg. Ik was de enige die daar nog zat. Dus toen dacht ik, dat heb ik niet slim gedaan. En toen bleek uiteindelijk dat ik, dus ook tijdens die keuring kwam eruit, dat ik een ruis op mijn hart had. Maar ik ben wel goedgekeurd. En er stond bij dat er bij de indeling al rekening was gehouden met mijn ruis op mijn hart. Dus ze hadden me als marconist, denk ik, ergens, of hoe heet dat?
Ja. Nee, ik was die moeilijke indeelbaarheid was omdat ik was ingedeeld bij de administratieve dienst.
Ja.
Ik had namelijk bezwaar gemaakt tegen het dragen van een wapen, omdat ik bang was dat kogels er aan de achterkant uitkwamen. Ja. Ik dacht, nou, dat is wel een sterk verhaal, maar dat ging goed. Ze zeiden, nee, administratieve dienst. Toen werd ik dus niet geplaatst, omdat tot en met 1956, dat is mijn geboortejaar, tot en met 1956 was de administratieve dienst uitsluitend voor homoseksuelen. En hoe ze dat vastgesteld hebben, weet ik niet, maar ik was niet in die categorie ingedeeld. Ja, ik was niet in die categorie ingedeeld en daarom moeilijk indeelbaar. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64, oh yeah. When I'm 64, oh yeah. When I'm 64.
Goed, het thema, nou, dat klinkt zo zwaar, maar het onderwerp van vanavond is nostalgie. En dat is ook de reden waarom ik heel blij ben. Nou, om andere redenen ook natuurlijk, gewoon gezellig. Maar ook dat Marijn er zit. Want die kan ons natuurlijk vanuit haar vakgebied uitleggen. Wat is dat eigenlijk een eigenaardig iets, die nostalgie, Marijn? Moeiteloos kon ik daar zo 20 vragen over opstellen. Maar laten we eens beginnen bij wat zegt de wetenschap eigenlijk? Wat is het, nostalgie?
Ja, gek hè? Hoe langer je over na gaat denken, hoe gekker die term wordt, vond ik.
Ja.
Ja. Ja, nostalgie is eigenlijk gewoon een verlangen naar het verleden. Het gaat vaak om een mix van vreugde, maar ook van melancholie. Waarbij mensen terugdenken aan momenten of ervaringen of plaatsen die ze als positief of waardevol hebben ervaren.
Dus het is niet per definitie pijnlijk?
Het kan wel. Het kan troostend zijn, denk ik, of pijnlijk. En het kan eigenlijk allebei.
Hm.
En het kan komen door een herinnering of muziek.
Ja.
Ik weet niet, jij bent een muzikant, maar dan kan ik me voorstellen dat daar extra emotie voor jou aanhangt.
Ik heb ook wel eens gehoord dat het met geur ook heel erg...
Ja, dat wilde ik ook net zeggen. Of foto's of geuren. Ik heb het zelf heel erg met geuren.
Ja.
Jij ook, zeker, pap.
Ja.
Nogal gevoelige neus.
Ja, en soms weet je niet eens, dat heb ik ook wel eens gehad, dat je denkt, ik weet eigenlijk niet eens waar ik nu naar, maar kennelijk triggert iets van bij mijn opa en oma of zoiets, weet je wel.
Ja. Ja, maar je vroeg van wat zegt de wetenschap erover? En de wetenschap zegt bijvoorbeeld dat er twee verschillende soorten nostalgie zijn. Persoonlijk, dus je eigen nostalgische herinneringen, maar ook collectieve nostalgie. Dus dat gaat veel meer over een soort samenleving, waarbij een samenleving collectief nostalgisch is naar een tijd van vroeger bijvoorbeeld.
En die is wat mij betreft een beetje verdacht geworden doordat Wilders dat een beetje gekaapt heeft. Hè? Want vroeger was alles beter. Waar ik zelf gisteren aan dacht, dat het verschil tussen de beetje gezellig, knullige nostalgie van Hilversum 3 bestond niet meer.
Ja.
Naar het...
Bestond nog
niet.
Moeten...
Bestond nog niet.
Je vult het zelf al heel leuk in, ja.
Naar, om een extreem voorbeeld te noemen, de Nexit-plannen van Wilders. Van het wordt allemaal beter met Nederland als we maar de Europese Unie uit zijn, bij wijze van spreken, weet je wel.
Ja, maar het kan ook positief zijn, die collectieve nostalgie. Bijvoorbeeld in de reclamewereld wordt nostalgie natuurlijk ook heel veel gebruikt. Denk maar aan de Rolo-reclame bijvoorbeeld, die gewoon wordt gebruikt. Maar je hebt gelijk, dit is ook een kritiek van kritische nood zit erin als je de wetenschap naleest. Van ja, dat kan ook gevaarlijk zijn, die collectieve nostalgie.
Maar ook omdat zeg maar, die herinneringen natuurlijk niet meer zuiver zijn. Die worden ingekleurd naar wat je wilt.
Ja, en
ze zijn oneerlijk, hè?
Ja, of onterecht positief of onterecht negatief kunnen ze zijn. Meestal onterecht positief.
Ja.
Maar dat geldt zowel voor de persoonlijke nostalgie als voor de collectieve nostalgie natuurlijk. Want als je nu gaat kijken naar Barba Papa, dan schrik je ook wild.
Oh ja?
Doe niet zo flauw, ik wil vrijen met jou, zingt Barba Papa. Hoorde ik bijvoorbeeld toen ik dat uit nostalgische overwegingen opzette voor mijn kinderen.
Nou, weet je wat ik een rare vind, overigens? Dat je dezelfde trigger tot twee vormen nostalgie kan leiden. Ik heb in Haarlem één specifieke plek waar ik regelmatig wandel. Ja. En daar waren de jongens, toen ze klein waren, gingen ze daar paaseieren zoeken. Mm-hmm. En ik kan daar lopen en dan helemaal gelukkig worden aan de herinnering. Want dat was echt perfect, weet je wel. Echt zo'n fijn familiemomentje. Maar ik kan ook helemaal volschieten van dezelfde plek. Dat zal dan waarschijnlijk wel te maken hebben met hoe ik me op dat moment voel.
Omdat het voorbij is.
Ja, dan doet het pijn van, oh ja, dat is mooi, dat komt nooit meer terug. En ik word een oude lul, weet je wel, dat allemaal.
Ja, maar dan zit je dus waarschijnlijk al in wat ben ik toch een oude lul?
Ja, dat bedoel ik.
Terwijl je daar naartoe gaat.
Als dat al je premisse is, dan wordt het natuurlijk ook wel lastig. Ja.
Ja. Ja, want nostalgie heeft wel verschillende functies.
Vertel, want dat...
Nou, je hebt... Nostalgie helpt in de emotieregulatie. Dus eigenlijk zegt ze in de wetenschap, dat is grappig, dat het juist vermindert de negatieve emoties en juist de positieve emoties zou bevorderen. En dat het eigenlijk ook dient als een soort buffer tegen stress en
dus
angst.
Dus je zou het zelfs in therapieën kunnen gebruiken, bij wijze van spreken, als je dat...
Dat doe je ook. Je gaat naar een fijne, veilige plek, bijvoorbeeld in therapie.
Ja, natuurlijk.
Ja, een plek waar je je fijn en veilig hebt gevoeld van vroeger.
Dat zou ik natuurlijk moeten weten, maar ik dacht juist dat jullie altijd teruggingen naar... wat er mis was gegaan.
Zeker, ook. Dat doen wij ook. Dat is niet uit nostalgische overwegingen. Dat
je kunt het krijgen zoals u het wilt.
Dat is een van de redenen voor mij om niet in therapie te gaan.
Nee, dat doen we zeker. Maar je kunt ook hele veilige plekken installeren... vanuit de herinnering van vroeger. Soms zijn er niet, dan kies je voor een fantasieplek. Dat kan ook heel goed. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen... dat het goed emoties kan reguleren. Maar daarnaast, en die vond ik heel erg leuk... is dat nostalgie ook heel erg helpt in je identiteitsvorming. Dat het versterkt het gevoel van het zelf. En wat ik daarin heel herkenbaar vond als moeder... is dat je vanuit nostalgie bepaalde patronen gaat herhalen. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld, die zat altijd... als wij thuis kwamen uit school klaar met Smarties... en met een glaasje limonade... Niet zozeer fruit, geloof ik. Maar ik weet niet of ik er nu tekort doe. Maar dan vroeg ze altijd... dan maakt het niet uit wat we daarna gingen doen. Maar we zaten wel eerst eventjes aan tafel. En dan vroeg ze hoe het op school was geweest. En ik merk dat ik dat nu ook doe. Dat ben ik waarschijnlijk gestart vanuit een nostalgisch gevoel. Ja, van dat ik dat fijn vond, dat ik dat prettig vond. Maar het verstevigt mijn beeld als moeder. Want mijn moeder vond ik een hele goede moeder. En vervolgens doe ik dat ook. En ga ik mezelf ook weer een goede moeder voelen. En dat verstevigt mijn ik-gevoel. Maar ook mijn identiteit. En zo ga je jezelf ook beter begrijpen... door verschillende levensfasen heen. Want...
Zegt de wetenschap ook iets over de afstand... tussen je herinnering en het nu? Want ik heb altijd het idee dat het heel gek is om te zeggen... ik ben nostalgisch naar gisteren of nostalgisch naar vorige week.
Ja. Nee, daar heb ik dus niks over kunnen vinden. Ook niet omdat ik natuurlijk laatst in mijn brief ook refereerde naar nostalgie in vakanties. Heb ik daar ook over nagedacht. Maar daar heb ik niks over kunnen vinden. Over de periode die er tussen moet zitten. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet echt ertoe doet.
Maar ik denk dat de meeste mensen het wel hebben. Althans, als ik zelf over nostalgie, dan denk ik toch over langer geleden. Over mijn kindertijd.
Ja, maar ik denk dat dat onterecht is. Ik denk ook dat... Ik kan het ook wel voelen naar, we zijn zo leuk, we hebben zo'n leuke dag gehad. Of de zomer, dat is nog maar 2 weken geleden. Toen kon ik lekker zonder jas lopen of zo. En daar kan ik dan nu ook al, daar kan ik ook een beetje weemoed. Dat is een beetje pijnlijk,
dat is grappig,
maar
dat
het is
die term
ook
noemt.
Fijn.
Want dat vind ik dus een van de interessantste dingen die je nu vertelt. Dat ik zat te denken aan woorden als heimwee en weemoed, waar het woord pijn ook echt in zit.
Ja.
Wat volgens mij per definitie een pijnlijke emotie is. Maar nostalgie kan dus ook positief zijn.
Ja, het is allebei.
Ja.
Ja, het is echt allebei. Ja.
Nee, maar jij zei dat jouw nostalgische herinneringen echt naar de tijd gaan dat je kind was.
Ja.
Maar, ik heb bijvoorbeeld geen herinneringen aan mijn kindtijd in ieder geval.
Nee, ik bedoel ook niet zozeer toen ik kind was, hoor. Meer aan mijn kinderen terugdenkend.
Oh, jouw kinderen. Ja, want ik
zo goed zijn mijn herinneringen ook niet naar die tijd.
Nee. Ik heb wel. Ik bedoel, mijn leven begon toen ik een jaar of 16 was. En dan heb ik het wel. Ik heb wel van dat soort herinneringen aan het HWC in Amsterdam. Ja. Dus de middelbare school, de baaiers.
Nou, ik heb wel beelden, maar die bewaren we straks even voor het pingpongen. Dat vind ik wel leuk om.
Oké. Ja, nee, dat is goed.
Wat nog wel een leuk is, denk ik, Martijn, wat ik ook nog uit de wetenschap kwam, was dat het ook heel erg zorgt voor sociale verbinding. Bijvoorbeeld in een gezin. Doordat papa en ik bepaalde nostalgische herinneringen delen, verstevigt dat onze relatie. Bijvoorbeeld. Dat zie je natuurlijk ook bij vriendengroepen. Dat bepaalde grapjes terug blijven komen. Ja. Ook vanuit een soort nostalgie. En dat vriendschappen vaak beginnen met weet je nog dat? En dat je daarover even verbinding maakt met elkaar.
Ik vind het nu al meteen een veel leukere term dan ik het aan het begin vond.
Verbinding. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have
van God. Nostalgie, ja. Echte nostalgie heb ik naar mijn leven tot, laten we zeggen, mijn 12e. Dan weet ik dat ik makkelijk praten heb, want ik heb heel erg leuke ouders gehad. Lieve, warme, humorvolle, ja, ontzettend gezellige ouders. Dus ik heb makkelijk praten dat ik daar nostalgisch naar ben. Maar dan heb ik het over de tijd. Dus totdat de puberteit kwam met onzekerheden. Met jongens, met gedoe. En dan later weer verantwoordelijkheden. Genoeg geld verdienen, belastingen, formulieren, verzekeringen, je huis op orde houden. En dan allemaal dat soort dingen waar ik helemaal niet van hou. Maar die lagere school, die echte kindertijd, spelen op straat met de buurjongens die ineens op een winterdag op het weidje voor ons huis een echte iglo hadden gebouwd. Gewoon met ze op straat spelen. Dat was ook heel erg leuk, want dat was in Rotterdam. En in Rotterdam, ja, daar verzakte altijd alles. Dus die straten lagen altijd open. Dus wij speelden met zand, met rioleerbuizen, met stenen. Echt fantastisch. En de school ging spelenderwijs. En de zomers in Domburg, nou ja, dat was de hemel. Zomers die eeuwig duurden. En met fortewedstrijden op het strand. Per familie moest je dan een zandkasteel bouwen. En dan wiens kasteel het langste bleef staan, die had gewonnen. Dus dan ging je met de hele familie voor je kasteel liggen om de golven te breken. En één keer in de week kwam de visboer langs. En dan aten we ondermaatse tongetjes, die nu sliptongetjes heten. En die bakte mijn moeder dan en van dat hele grove Zeeuwse bruine brood erbij. Nou ja, de hemel. En zoals ik al zei, die zomers, die duurden gewoon ongeveer een jaar. En dat is waar ik heel erg nostalgisch naar ben. Tegenwoordig, hoe ouder je wordt, hoe sneller alles gaat. Ik zeg wel eens, als ik s'morgens de mascara op sta te doen. Dan sta ik een kwartier later, sta ik het er weer af te halen, want dan is het avond. En ik hoorde laatst dat Oscar Wilde, ja, die zei het natuurlijk nog weer leuker. Die zei, ouderdom is als je elke 20 minuten zit te ontbijten. Dat is het.
Ja, fantastisch, Koot. Je kunt toch wel horen dat je er meer dan in geoefend bent. Geweldig.
Ze zit erop, hè?
Ja. Maar, en wat ik heel herkenbaar vind, zijn die eindeloze zomervakanties. Die waren bij mij dan wel wat later, maar mijn god, wat was dat fantastisch dat je vroeger zoveel weken vrij had.
Ja. Zullen wij eens proberen, Martien, om een aantal nostalgie-momenten naar elkaar toe te pingpongen? En dan begin ik, want Koot heeft bij mij dus eentje getriggerd. Strandgeluiden in Wassenaar. En dan maak ik even concreet, want ik had een vliegtuigje met kleine plastic witte vleugels. En die draaiden rond.
Ja, klopt. Ja,
en dat is een heel specifiek geluid.
Ja.
Ja, precies.
Ja. Toen we nog discussieerden zonder elkaar te verketteren.
Mijn elektrische trein.
Wauw, ja. Toen muziek nog met een duidelijke tekst was, om maar eens een oude lullenlauwe opmerking te maken.
De Fugain Show op het Herman Wesseling College.
Daar heb ik inderdaad ook hele goede herinneringen aan. Ik heb sowieso nostalgie naar de lessen van Mees Hartog en van Hulsbos, Hengeveld, vrouwtje Dijkstra.
Ja.
Ja. Zeker.
Ja, dan toch heel erg David en Milan. En ik denk vooral zo rond hun derde, vijfde jaar zoiets, die periode. Ja. Geweldig.
Toen de kinderen nog klein waren, is dat... Ja, dat klopt.
Ja. Elke keer weer die spanning als de open haard aangingen, zo, weet je wel. Heerlijk.
Toen vliegen nog bijzonder was en plezierig.
Ik moet toch ook Lethargy noemen.
Ja.
De band waar ik in zat. Onbegrijpelijk dat er van de 4 jongens 2 dood zijn. Dat is echt... Ja. Nauwelijks te bevatten. En ik heb weer een afspraak met de drummer van ooit. Ah. Rick Kauthuis, die ik heel lang niet gezien heb.
Toen mijn ouders over een buurman bij ons in de polder zeiden... Die man die viel naar het verhaal ging op kleine jongens. En mijn ouders zeiden dan, daar moet je maar niet mee omgaan. En dat was alles. Er werd verder geen keten over getrapt.
Zegeltjes plakken.
Dan nou, we echt met punten sparen. Zekerlijk, ja.
Ik heb zegeltjes geplakt voor de 4 en 6, maar volgens mij ook voor de Raiffeisenbank. Op de lagere school, volgens mij. En dan kon je die naar de bank brengen en dan kreeg je er geld. Dus werd ik de rekening bijgesloten.
Wel, de zilveren doppen van de flesjes melk die bewaard moesten worden.
Ja.
Zei ik het al? Ik heb nostalgie naar V&D.
Ja, dat snap ik wel.
Ik was daar wel gelukkig in die V&D van Amstelveen.
Ja.
Je kon er sokken kopen, ondergoed, maar ook meubels, prachtige lampen, vazen. Ja.
Maar het akelige is dan misschien wel dat het gebouw er dus nog steeds staat. Ja, ik weet niet wat akeliger is, want dat de Kastanjelaan er niet meer is, vind ik zo mogelijk eigenlijk nog erger.
Ja.
Ik heb nog eentje Voorst en de IJssel. Mijn opa en oma. Fantastische plek. Jij nog één?
Ja, ik heb van die dingen toen ik nog haar had. En bijvoorbeeld toen de kans om een atletisch lichaam te krijgen nog niet vergeten was.
Daar hebben wij allemaal nostalgie.
Ja, daar denk je dan toch nog wel eens aan terug.
Mijn mobiletje.
Nou, inderdaad. God, wat een hele rookwolk trok altijd achteraan.
Ja, en ik was jaloers op jongens met poeg. Niet zozeer vanwege het hoge stuur, maar die konden schakelen.
Ja.
En een mobiletje kon niet schakelen.
Nee. Dus, maar die deed het wel altijd.
Deed het wel, ja.
Nee, ik kan enorm verlangen naar de tijd of naar de zorgeloosheid. van de tijd toen jij nog op de Prinsengracht woonde.
Oh ja.
Dat was wel een bijzondere...
Dat was een mooie tijd.
Ja, mooie tijd. Ja.
Ja, ja. Ja. Nou heb ik daar, geloof ik, 3 keer op verschillende plekken gewoond. Maar ik denk dat je bedoelt...
155.
Ja. Later op de woonboten tegenover. Ook mooi. Maar
Klaar en Rolf woonden daar ook, om ze toch maar even te noemen.
Zeker. Ja. Oh, daar heb je ze weer. Ja.
Muzieknoot.
Ja, het is tijd voor de muzieknoot. En ik vind hartstikke leuk dat Marijn nog steeds aan tafel zit. Want hoe meer publiek, hoe beter. Ja. De naam Clyde Stubblefield, jongens. Does it ring a bell?
Nee.
Niet Harry Potter?
Dacht ik al. Nee, we hebben het over een Amerikaanse drummer... die in armoede stierf 2017... terwijl hij eigenlijk multimiljonair had moeten zijn. Triest verhaal binnen de popmuziek.
Vertel.
Hoe zat dat dan? Clyde Stubblefield. Nou, Stubblefield was de drummer in de band van James Brown. En die kennen we natuurlijk. Ja. En met James Brown nam hij in 1970 het nummer Funky Drummer op. En rond de 5e minuut in dat nummer krijgt Stubblefield van James Brown een solo van 4 maten. 1, 2, 3, 4, get it! Go. En je kunt zonder overdrijven zeggen dat die 4 maten de geschiedenis van de popmuziek veranderd hebben. Als je het een beetje schoonmaakt, dan krijg je dit. En dan werd dat heet dan gesampled. Hè? Dus die maatjes werden eigenlijk opgenomen en in een loop geplaatst. En zo vormde deze groove de basis voor duizenden, met name hip-hop nummers. Ik heb een aantal opmerkelijke versies voor jullie achter elkaar gezet.
Oh,
we beginnen nog voor de hand liggend, zou ik maar zeggen, echt in de hip-hop. Public Enemy. Yeah, bass, how low can you go? Death row, what a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal. Public Enemy number one. Hadden jullie hem eruit gehaald, herken je hem?
Ja.
Hier is je ook wel vrij duidelijk natuurlijk, hè. Grote bewonderaar van Clyde Stubblefield, kom ik straks nog even op terug, was Prince. En Prince heeft hem ook gebruikt, maar hij is al iets verder weggestopt. Tempo is nog wel ongeveer hetzelfde, hè? Je herkent hem ook wel. Dit is een bizarre, want daar wordt hij eigenlijk ongeveer twee keer zo snel gespeeld. En dat is nu heel erg in. Hè? Dat heeft een speciale naam zelfs. Gewoon oude nummers, maar dan op een nieuwe snelheid. Ik begrijp ook niet waarom. Maar dit is een versie waarbij je duidelijk Clyde Stubblefield hoort, gesampled, maar dan veel sneller. Blijft heel herkenbaar, hè? Blijft toch heel lekker.
Ik heb dit live gezien, Martijn.
Oh ja, echt waar?
Fantastisch, fantastische avond.
Kan je nog herinneren of dat echt een drummer was? Of
ja, zeker. Emily Sunday. Nee, ik heb met de drummer gedanst.
Oh,
nog. Zeker, in Paradiso.
Kijk, dat zeg ik. Daar moet Marijn aan tafel blijven.
Dat doe ik niet.
Nee.
Maar dat Emily Sunday zo in de vergetelheid is geraakt, begrijp ik niks van.
Nee, dat is wel heel mooi.
Maar hoe lang geleden is dat dan? Dit klonk nog redelijk fris.
Nou, ik denk zo'n 12 jaar.
Ja, zoiets. Goed, nou, we hebben de versnelde versie. Nu de vertraagde versie. Overduidelijk het relaxte tempo van de West Coast. In tegenstelling tot Public Enemy. Zelfs Ed Sheeran gebruikte hem. Oh. Maar het is natuurlijk wel een heel andere genre. Dus dan wordt het wat verzacht. Mooi. En tenslotte, ja, er zijn natuurlijk veel meer. Ik heb alleen maar een paar gekozen. Maar het is een hele bizarre productie waarbij funky drummer gecombineerd wordt met We Will Rock You van Queen. Ja. Wat mij betreft totaal mislukt experiment. Ik denk dat Freddie Mercury hier ook niet erg blij mee zou zijn. Maar het is wel grappig in het kader van deze muzieknoot om deze ook nog even te laten horen. Een remix. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place.
Het is er niet om vooruit te gaan.
We will rock you. Ik denk dat je hier niemand blij mee maakt. Maar goed, Stubblefield heeft dus de dubieuze eer om de meest gesampelde artiest uit de rockgeschiedenis te zijn. Maar hij staat nergens vermeld als songwriter. Dus je voelt hem al aankomen. Hij heeft nooit 1 cent gehad voor alles wat je gehoord hebt. Sterker nog, later zou hij verzuchten, wanneer ik voor elke keer dat mijn groove gebruikt wordt op de radio $1 zou krijgen, was ik nu multimiljonair geweest. Ja. Maar het gebeurde niet. Sterker nog, hij stierf in grote armoede, wonend in een soort caravan. Hij had de laatste 10 jaar van zijn leven werd hij geplaagd door een nieraandoening. En de collega-muzikanten organiseerden fundraising-concerten voor hem, omdat hij zelfs rekeningen niet kon betalen. En na de dood van Prince werd duidelijk dat Prince alleen al als bewonderaar van Stubblefield $80.000 betaald had aan de medische rekeningen van Clyde Stubblefield.
Wauw.
Het is wat, hè? Een tragisch verhaal.
Nou.
Maar je hoort hem bijna dagelijks. Dus laten we dan even Clyde Stubblefield gedenken.
Ja.
Ja.
Weet je wat ik me ook afvroeg, Marijn, ja, Martien trouwens ook. In hoeverre is er een bepaalde leeftijd waar de nostalgie het vaakst naartoe gaat? Ik zou me zo kunnen voorstellen, aansluitend bij Coat, dat je eigenlijk het meest nostalgisch bent naar je kinderjaren, omdat je dan nog een heleboel zorgen van later niet hebt natuurlijk.
Ja. Naar de nostalgie naar welke jaren?
Ja, dat bedoel ik.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat dat... Ik weet het niet vanuit de wetenschap, maar als ik er zo eens over nadenk, dan denk ik dat het over het algemeen zo is dat je nostalgisch bent naar momenten waarin je gelukkig bent geweest. Mm-hmm. Waarin je je vrij hebt gevoeld of veilig hebt gevoeld. En ik denk dat dat voor veel mensen inderdaad de jongste jeugd is. Maar ik zou mijn studententijd ook kunnen voorstellen, waarin veel mensen zich vrij hebben gevoeld. Ik kan bijvoorbeeld ook nog heel nostalgisch zijn naar mijn eerste vakantie. Samen met mijn neef ging ik alleen op vakantie. Ja. En elke vakantie weer hoop ik op dat gevoel.
Ja, maar dat is ook een instinker. Nee, maar
jij hebt altijd dat geweldige verhaal dat je in een of ander gammel autootje met Han.
Ja.
In Zuid-Frankrijk eigenlijk het optimale geluk hebt. Niet met Han, maar al daar zijn het optimale geluk hebt gevonden.
Om niks. Ja. In een geel Fiatje 127, wat amper vooruit te branden was. En ik voelde me daar zo gelukkig. Maar het grappige is, een paar jaar later ben ik terug geweest naar die plek om dat gevoel weer.
Ja, niet.
Dat moet je niet doen.
Nee, dat moet je echt niet doen. Dat is een instinker.
Want daarmee maak je die eerste herinnering eigenlijk, die bedoezel je ook, zal ik maar zeggen.
Maar heb je dat gevoel nooit meer, Martijn? Ik kan het nog wel hebben.
Dat je plotseling helemaal gelukkig bent, bedoel je?
Nee, als ik bijvoorbeeld in de auto stap en op vakantie ga, dat ik dan zo'n gevoel in mijn buik kan vinden van wee!
Ja. Dat gevoel heb ik. Ik zou het niet zo na kunnen doen, maar dat gevoel heb ik ook wel. Maar is dat dan nostalgie of gewoon spanning naar?
Nou, dat kan ik ook wel linken. Dan denk ik, oh, dat voelt echt heel fijn. Dan zie ik mij weer in een boodschappenkarretje door mijn neef, compleet dronken door de straten van Arcelès-sur-Mer glijden, zou ik maar zeggen.
Nou, ik heb wel altijd, ik kon het net niet kwijt in het pingpongen, maar met kerst heb ik dat altijd. Want ik kom dus uit een gezin waar, volgens mijn moeder, moesten er echte kaarsjes in de kerstboom. En mijn vader was voor alles bang, dus die zat daar als een soort amateur brandweerman met een enorme emmer water en een spons. Dat beeld raak je ook nooit meer kwijt. Het is ook wel soort nostalgie.
Zo'n opa had ik, ja.
Ja, geweldig. Ja. Hey, en net, ik kon het niet helpen. Jouw moeder Marjan zit een paar meter verder af en toe mee te genieten. Toen Coat vertelde over dat haar nostalgie eigenlijk op de 12e jaar afgelopen was.
Ja.
Toen keek ik naar jou, toen keek ik naar Marjan. Toen dacht ik, ja, dat is waarschijnlijk ook wel een heel genderbepaald verhaal. Ik kan me ontzettend goed voorstellen dat er veel vrouwen zijn die dat hebben, terwijl er veel mannen zijn waarbij de...
Denk je? Al die zielige puberjongens?
Nou, als ik over mezelf praat, het kwam wat later. Maar dan krijg je opeens het gevoel dat meisjes sowieso voorlopen. En dan krijg je dat apenrotsgevoel dat je moet gaan manifesteren als man of zo. Nou, ik vond dat niet altijd fijn.
Nee, dat zeg ik. Nee, dat is toch niet fijn?
Oh, ik dacht, je zei dat is toch heel fijn.
Maar... Nee. Maar bij Coat hield het toch ook op rond de 12e?
Ja.
Ja, ik denk dat het niet zo genderbepaald is. Maar daar kan ik me in vergissen.
Ja, puberteit is natuurlijk een hele moeilijke tijd, ja, precies. Wat dat betreft ook. Ja,
ja en dat lijkt me transgender. Ja, dat is een verkeerde term.
Gender overstijgend. Maar,
ja
goed. Een geheel andere discussie, maar die puberteit heb jij natuurlijk eigenlijk pas veel later meegemaakt, toch? Of niet?
Ik weet het niet zo goed. Nee, ik vond de middelbare school gewoon niet zo leuk.
Nee, dat is het verschil met Martijn, Marianne,
en met Marianne
en ik. Ja,
ja. Om Marianne
dat
heeft,
was onze beste
ook
tijd.
Een beetje.
Ja, ik vond de studententijd vele malen leuker.
Dat
ook
kan
al
me
ingewikkeld.
Bij voorstellen.
Maar ik vond dat leuker, denk ik.
Ik denk dat bij Joram ook zo is. Als hij kijkt dat hij die hele vriendenclub van nog steeds heeft en daar
en
zeer
heeft...
regelmatig mee uitgaat.
Ja.
Teruggrijpend op wat jij eerder zei, heeft dat dus gewoon te maken met de periode waarin je zelf het gelukkigst was dan.
Dat denk ik, ja. Ik denk dat ik kan nu ook al nostalgisch zijn naar de tijd dat mijn zoon een babytje was, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat ook een soort algemene periode is waar mensen nostalgisch naar kunnen zijn. Naar zo'n periode waarin je kinderen klein zijn. Ik zit er nu ook nog middenin, maar ik kan al nostalgisch zijn naar 8 jaar geleden.
Ja. Ik merk zo'n geluksmoment wel grappig. Want in eerste plaats heb ik al eens eerder verteld op die middelbare school waar ik zat. Daar hadden ze dus net voordat ik met pensioen ging afgesproken dat de telefoontjes eruit gingen. En nadat die kinderen dat eerst vreselijk hebben gevonden, zag je gewoon ontstaan dat het leuker werd, weet je wel.
En meer sociaal
contact. Ook met elkaar, niet allemaal apart. En David heeft nu hetzelfde, want die heeft dus echt een vriendenelftal. En dat is zo leuk. En je ziet daar eigenlijk ook geen telefoontjes meer. Terwijl je gewoon, gisteren viel ik me ook weer op, dan zit ik in de trein en dan zitten er 20 mensen zitten echt allemaal op hun telefoontje, weet je, dat is volstrekt. Ja. Je vindt elkaar niet meer elkaar niet meer tegen. En ik denk dat geluk, althans voor mij, daar toch ontzettend veel mee te maken heeft. Dat je communiceert met elkaar.
Ja, ik weet niet of het een non-issue is vanavond, Martijn, maar ik kan me voorstellen dat ook de periode waarin je verliefd wordt, dat ook een periode is waar je nostalgisch naar kan voelen.
Ja.
En dat kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk, want we weten allemaal dat het verliefde gevoel, daar kan ik ook een hele podcast mee vullen, maar dat gaat over. En er zijn ook mensen natuurlijk die daar zo naar terug verlangen dat relaties daardoor ook weer eindigen.
Je roept een hele nieuwe uitzending op, wat mij betreft. Want ik vind, een van de dat kan ik me echt nog wel herinneren, is godzijdank niet zo vaak voorgekomen, dat je dus echt verschrikkelijk verliefd bent op de ander en dat niet wederkerig is. Dat vind ik zo ongelooflijk onbegrijpelijk eigenlijk. Dat is zo'n weeffout.
Dat iemand niet verliefd
in het
op
bestaan.
Jou was,
ja,
dat
terwijl
vind
jij
onbegrijpelijk.
Echt denkt, dit is de vrouw van mijn leven en zij denkt...
De Ramses Shaffi heeft daar wel een goed nummer over
geschreven. Ja, maar dat is dan nog... Ja. Minder diep dan ik.
Ja, nee,
ik dacht van, hoe kan dit nou? Het staat zo in de sterren geschreven dat wij samen moeten zijn.
De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander, en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het, en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit, en zo zal het altijd gaan. Hij is hoogst interessant, dacht een vrouw van een man. Want hij zwijgt zo mystiek, daar hou ik van. Maar na een tijd, toen zei hij eens wat, en toen bleek dat hij niks te zeggen had. Weer nul op request, zij ging weer op pad. Op zoek naar een man met meer woordenschat.
Ja, vandaag herbeleven, denk ik, dat is het beste woord. Herbeleven we een liedje van Jules de Korte.
Ja.
Het is wel even heel iets anders dan de Ivo de Wijs nummers die we tot op heden gedaan hebben. Ja. Zowel qua tekst als qua compositie en qua muziek. Jules de Korte, even voor het gemak, geboren in 1924, overleden in 1996. Dus hij had de leeftijd zo ongeveer van onze ouders. Daar komt het op neer. Was immens populair, was dé grote attractie en de topartiest van de KRO na 1946.
Blind,
in zijn tweede levensjaar door een medische fout blind geworden.
Oh,
vrij ernstig.
Oh,
ja. Hij ging naar het blindeninstituut in Graven. Katholiek blindeninstituut is opgevoed door de paters. Dat ging met harde tucht. En hij heeft zichzelf daaraan ontworsteld. Toen bleek dat hij veel aanleg had voor muziek, heeft hij zichzelf uit het instituut ontslagen. Maar die man heeft dus voor het gemak, nou niet voor het gemak, maar die heeft dus meer dan 3000 liedjes geschreven. Ongelooflijk. Heeft met ongelooflijk veel mensen die we allemaal kennen. Bijvoorbeeld Ivo de Wijs.
Ivo, ja, was hij ook.
Maar
ja.
Ook Gerard Cox. Met heel veel mensen samengewerkt. Ik had daar een prachtig verhaal over geschreven en dacht, dat moeten we niet doen. Als je het goed vindt, doen we een keer een soort muzieknoot, maar dan van mij, over Jules de Korte.
Want, genoeg over te zeggen.
Ja, inmiddels is die. Kijk, wij kennen hem allemaal, onze leeftijd kent hem allemaal. Dan is het ook wat makkelijker te vertellen waarom die op een gegeven moment toch wat minder bekend is geworden.
Ja.
Vanavond doen we, als je overmorgen oud bent. Het is een mooi ingetogen liedje. De column van Joep van het Hek, ik vertel het jou van afgelopen zaterdag in NRC Indachtig. Zullen we proberen de komende tijd ons meer met het leven bezig te houden en wat minder met de dood? En omdat ik over 2 weken even in het ziekenhuis lig. Doen we dan een aflevering met een bloemlezing uit de liedjes die we tot op heden hebben opgenomen.
En misschien ook een paar bloemetjes en andere highlights. Ja.
En over 4 weken zou het dan fijn zijn als we dan ook in een lied weer het leven kunnen vieren.
Zeker. Laten we er in ieder geval vanuit gaan. Laten we hopen dat je er over 4 weken gewoon weer bent.
Dat is wel de bedoeling.
Ja, toch?
Ja.
Zeker.
Maar aan jou de vraag, want behalve dat hij prachtige liedjes heeft geschreven qua tekst. Hij schreef zelf ook de muziek.
Ja.
En het nummer van vanavond. Een prachtige melodie. Kun je er iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou, het eerste wat onmiddellijk opvalt als je Jules de Korte hoort, dat is voor mij moeilijk te imiteren, omdat ik A, zijn techniek niet heb, en B, omdat ik die vleugel niet heb. Maar dat is zijn touché.
Ja.
Je herkent hem onmiddellijk aan zijn fluweelzachte touché. Dat is echt ongelooflijk hoe hij dat doet. En verder wat ik heel bijzonder vind van Jules de Korte is de totale verzorging natuurlijk in zijn akkoord. Ik weet van Cor Bakker, die had een combo.
Ja.
En normaal gesproken liet hij dan de arrangementen maken door een arrangeur of een gitarist of zo. Maar als Jules de Korte kwam, dan wilde hij zelf het arrangement maken. Omdat hij wilde weten dat het precies klopte. En wat ook nog opvalt, ook bij dit nummer trouwens, is hoe, we hebben het daar eerder over gehad, hoe de muziek in dienst staat van de tekst. Je moet maar eens opletten aan het einde van het nummer. Dan gaat het uiteraard over de dood. En dan komt er een heel onverwacht akkoord. En dat is eigenlijk een heel traditionele drieklank, alleen door de manier waarop je het plaatst. Hè, het zijn niet van die doorwrochte jazzakkoorden. Het zijn eigenlijk allemaal hele traditionele akkoorden. Maar het is zo fantastisch in zijn stemvorming ook. In zijn stemvoering.
Ja.
Hij begint met 4 stemmen en houdt dat ook echt het hele nummer vol. Je zou er bij wijze van spreken zo een koorarrangement van kunnen maken. Sopraan, alt, tenor, bas. Helemaal consequent wordt dat doorgevoerd. Het is echt. En komt bij dat het voor mij gewoon heel fijn is om het te spelen. Want je voelt dat dit een pianist is die het geschreven heeft. Het ligt pianistisch ook zo fantastisch.
Ja, ik vertelde jou dat Mike Baudet, zo'n enorme fan en bewonderaar van Jules de Korte. Maar die heeft ook een keer een nummer over hem geschreven. Dat hij ook wel, juist door die perfectie, die stem die nooit haperde, die altijd duidelijk was, de manier waarop hij piano speelde, zoals Mike Baudet dat niet kan.
Nee, is allemaal.
Dat hem ook op een gegeven moment vreselijk begon te ergeren.
Dat begrijp ik ook wel.
En dan heb ik weer een half uur popmuziek nodig om weer een uurtje Jules de Korte te kunnen dragen.
Maar het grappige is dat Mike Baudet een van de grootste fans is van Steely Dan. En van Steely Dan wordt hetzelfde gezegd.
Oh, ja?
Dat dat te perfect is, en, maar dan binnen de popmuziek. Zullen we gaan luisteren? We hebben dit natuurlijk al eerder opgenomen, hè, want dat wordt in de kapel een beetje lastig. Maar we gaan luisteren naar Als je overmorgen oud bent.
Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen? Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? En wie zorgt er voor je brood? En wie zal er bij je waken op de avond voor je dood? Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten, wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht gaan?
Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64pod. Reageren kan via de mail when I'm 64podcast@gmail.com.